Goedemiddag. Bijzonder om zo met zoveel mensen samen te zijn. En op deze bijzondere dienst, waarin Jan, Dirk en Harriette gedoopt worden, een getuigenis te horen en ook getuige te zijn van hun zichtbare begrafenis, hun eenheid met de Heer Jezus, die uitgebeeld wordt in de doop. Mij is gevraagd om het woord van God met u te openen, met jullie te openen. En ik wil dat doen vanmiddag in Handelingen hoofdstuk 11, vanaf vers 19. Handelingen hoofdstuk 11, vanaf vers 19. En het thema is radicaal discipelschap. Radicaal discipelschap. Handelingen 11, vanaf vers 19. Daar staat, vers 19, zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door, tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. Je kan ook vertalen en Jezus als Heer verkondigden. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Laten we kort nog bidden. Vader in de hemel, we hebben uw woord gelezen opnieuw deze samenkomst en we verlangen ernaar dat u door de kracht van uw Heilige Geest onze harten opent voor de waarheid van uw woord. Ons denken vernieuwd en we de Heer Jezus zien voor wie Hij is. En daarop zullen reageren met geloof en bekering. Dat bidden we voor ons allemaal. Of we hier nu voor het eerst komen of al heel vaak geweest zijn. Dat uw woord onze aandacht en onze harten wint. En dat we aan uw voeten mogen zitten, Heer Jezus. Wilt u mij helpen om het nederig en eenvoudig uit te leggen en ons alle helpen om onze blik op u gericht te houden. Verheerlijk uw naam, breid uw koninkrijk uit. In Jezus' naam. Amen. Wie van u heeft er ooit gehoord van Polycarpus? Nee, die kwam niet van Urk. Het was een kerkleider in de eerste eeuw. Waarschijnlijk in de stad Smyrna. Hij leefde van 69 na Christus tot 155 na Christus. Men zegt dat hij een discipel was van de apostel Johannes. En hij was christen ten tijde van het Romeinse Rijk. Dat was niet eenvoudig, want de keizers waren vijandig en agressief tegenover de volgelingen van Jezus. Want de christenen beleden niet de keizer als heer, Caesar als Curios, maar Jezus als Curios. Dat betekent heer, allerhoogste. Een Romeinse burger zei, dat kunnen de kinderen ook begrijpen, werd eigenlijk opgevoed om te zeggen, om te geloven, Caesar is de allerhoogste, de allerbelangrijkste, de keizer is de heer. En als je dat niet wilde belijden, als je dat niet wilde uitleven, dan was je eigenlijk een beetje een staatsvijand. Gevaarlijk in het Romeinse Rijk. En Polycarpus weigerde dat. En zijn volgelingen, jongens en meiden, als jullie dit verhaal horen, misschien heb je het wel eens vaker gehoord, zijn volgelingen, de mensen uit zijn gemeente, waar hij voorganger was, die zagen dat zijn leven in gevaar zou komen. En ze zeiden, Polycarpus, het is beter dat je jezelf verstopt, dat je onderduikt. Dat wilde hij niet, maar na lang praten ging hij op een boerderij buiten Smyrna wonen. Maar de Romeinen martelden andere christenen die gevangen genomen waren net zo lang, totdat ze de verblijfplaats van Polycarpus verraden. Eenmaal gevangen werd hij naar Rome gebracht en de stadhouder verhoorde hem. En hij weigerde keer op keer om zijn belijdenis, Jezus is Heer en niet de keizer is Heer, hij weigerde om die af te zweren. Hij werd bedreigd met de wilde dieren van de arena. En op een zeker moment vroeg de stadhouder hem, kom Polycarpus, wat steekt er toch voor kwaad in om te zeggen, de keizer is Heer en een paar korrels wierook in het offervuur te gooien. Dat hoorde bij zo'n belijdenis. Maar Polycarpus bleef standvastig. En hij zei, 86 jaar heb ik hem gediend. Hij bedoelt de Heer Jezus. En hij heeft mij nooit enig kwaad gedaan. Hoe kan ik dan mijn koning en mijn redder lasteren? God, ik prijs me gelukkig dat ik deze dag mag beleven. En dat ik onder uw martelaren mag worden gerekend. En mag drinken uit de beker van Jezus Christus. Uiteindelijk werd Polycarpus op de brandstafel gebracht. En toen dat niet snel genoeg ging, men zegt dat het vuur hem niet kon verteren, werd er uiteindelijk een beul gestuurd die Polycarpus vermoordde. Waarom? Hij bleef bij zijn belijdenis. Jezus is Heer. Over radicaal discipelschap gesproken. Dat is het thema voor deze middag. Voor twee dingen uit dit gedeelte uit Handelingen 11 met u bespreken. De eerste is een radicale boodschap. Het tweede is radicale gehoorzaamheid. Stefanus was gestenigd in Jeruzalem. En de gelovigen van de eerste gemeente, die ontstaan was in Handelingen 2 en gegroeid was, die gelovigen besluiten in Handelingen 8 uiteindelijk om Jeruzalem te verlaten. Alleen de apostelen blijven achter. Ze moeten op de vlucht vanwege de onveilige situatie in Jeruzalem. Maar ze gaan met het evangelie onder hun arm. Hun leven was zo doortrokken van de realiteit van de Heer Jezus, dat ze het goede nieuws overal verspreiden. En sommige van hen komen terecht, volgens Handelingen 11, vers 19, in Antiochië. En wat doen ze daar? Je ziet het aan het einde van vers 19. Ze spreken daar het woord, het evangelie tot de Joden. Er staat zelfs tot niemand anders dan de Joden. Het waren Joden en ze wisten niet beter dan dat het evangelie uit de Joden was. De Messias was een Jood en de boodschap is ook voor de Joden. Maar sommige van hen zijn een beetje onnozel. Vers 20, enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, ook Joodse mannen, die komen in Antiochië en die richten het woord, let op, tot niet-Joden, tot Grieken. En er staat, het einde van vers 20, en zij verkondigden de Heer Jezus. Ik zei net al toen ik het voorlas, sommige vertalingen zeggen daar, en zij verkondigden Jezus als Here, of Jezus als Heer. We weten niet precies wie dat zijn geweest, die mannen uit Cyprus en uit Cyrene. Hun namen worden niet genoemd. Net zoals heel veel namen van evangelisten en zendelingen ons onbekend blijven. Er worden geen biografieën over geschreven. In de hemel zijn ze bekend. Maar wat deze mannen doen, is wel heel gewaagd. Want in het Romeinse Rijk, hè, Antiochië is in het Romeinse Rijk. Het is ongeveer 30, 40 jaar voor Polycarpus. Vertellen ze daar aan die Grieken, aan die Romeinen, Jezus is Heer. Dat is waar Polycarpus een paar jaar later voor vermoord werd. schokkend voor een Romein om dat te horen. Die Joodse mannen, die beweren dat niet de keizer heer is, maar een zogenaamde man uit Jeruzalem, Jezus van Nazareth, die gestorven is, gekruisigd is, een Romeinse kruisdood gestorven is, maar die zou zijn opgestaan. Ja, die boodschap wordt gebracht. En moet je kijken wat er gebeurt, vers 21. Lees mee. En de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Die boodschap vindt geloof. En er zijn daar heidenen, Grieken en Romeinen, die die boodschap van die Joodse mannen geloven en zich tot de Heere bekeren. Met andere woorden, niet langer Caesar als Heer erkennen, maar vanaf nu gaan leven met de belijdenis dat Jezus de Heer is. Nou, misschien denkt iemand hier vanmiddag, wat betekent dat nu als je zegt de Heere Jezus of Jezus is Heere of Heer? Nou, het woord heer is in het Grieks het woord kurios. En dat betekent letterlijk beheerser of eigenaar of heer of meester. Je zit er iets in van hij is de eigenaar, hij heeft het bezit en hij is de heer, hij heeft het gezag. Bezit en gezag. Dat heeft Jezus. Van wie heeft hij dat gekregen? Nou, Jezus is van eeuwigheid God. Hij is de eeuwige zoon van God. De Bijbel zegt dat door Jezus de wereld is geschapen. Johannes 1, Colossense 1. Maar in het Nieuwe Testament vind je ook een passage die zegt dat Jezus op een zeker moment die naam Heer heel bewust van de Vader gekregen heeft. Wist u dat? Dat vind je, we hebben dat niet gelezen, maar dat vind je in Filippenzen 2. Waar staat dat Jezus allereerst niet in de hemel is gebleven. Zijn hemelse heerlijkheid niet heeft geclaimd. Maar dat hij bereid was om naar de aarde te komen. En op de aarde heeft Jezus als een slaaf, als een dienstknecht, als een mens geleefd. In gedaante van een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Jezus leefde hier op aarde als mens. De zoon van God in mensengestalte. En alsof het niet genoeg was, Filippenzen 2 zegt, en hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. De Heere Jezus Christus is naar dat diepe punt gegaan, aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, dat hij bereid was om naar het kruis te gaan en daar zijn leven te geven. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Tot de kruisdood. En toen is er iets gebeurd. Jezus is begraven. Dat verhaal kennen we. Maar na 2, 3 dagen. Op de derde dag. Stond Jezus op. God heeft hem opgewekt. Hij is verschenen. Aan al die mensen die in die tijd leefden. Vooral aan zijn volgelingen. Heeft hij zichzelf levend vertoond. En na 40 dagen is hij naar de hemel gevaren. Filippenzen 2 zegt. God de Vader heeft hem verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Dus even kort en goed, toen de Heer Jezus in de hemel kwam, hij plaatste hem op de troon, toen heeft de Vader hem een naam geschonken. Een naam boven alle naam. Boven de naam van Caesar, boven de naam van Poetin, boven de naam van... Vul maar in. Hij is de allerhoogste. Opdat, met de bedoeling dat, uiteindelijk alle knie en elke tong zou gaan erkennen, zou gaan belijden dat Jezus Christus de Heer is. God de Vader heeft hem een naam boven alle namen gegeven. En nu zit de Heer Jezus op de troon. En als je blik in de hemel zou kunnen werpen, in de hemel is het geen enkele vraag. Hij wordt daar alom bejubeld en geëerd. De hele hemel, het hele hemelcentrum zou je kunnen zeggen. Alle hemelwezens bejubelen de Heer Jezus Christus als Heere der Heren en Koning der Koningen. Op aarde zie je dat nog niet altijd. Dat zag je niet in het Romeinse Rijk. En dat zie je ook niet in Nederland. Ja, je ziet het wel. Daar waar mensen hem als Heer gaan belijden, hem als Heer gaan erkennen, hem gaan gehoorzamen, daar komt iets van zijn heerschappij in hun levens. Daar komt, zou je zo kunnen zeggen, een deel van het koninkrijk. Ik heb het voor mezelf nog eens even op een rijtje gezet. Die discipelen die vertellen, Jezus is Heer. Wat betekent dat nu? Dat betekent dit. Als wij zeggen de Heere Jezus, dan betekent dat dat hij door mensen en engelen moet worden aangesproken als Heer, als Curius. Hij heeft de naam boven alle namen. Hij heeft een unieke plek in het Koninkrijk van God. Jezus bekleedt de meest verheven positie. Hij is boven alles en iedereen geplaatst en zit met zijn vader in de troon in het middelpunt van macht en heerschappij. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Met de waardigheid en de luister die bij een hemelse Heer past. Zijn schoonheid, ik heb het over de Heer Jezus, is ongeëvenaard. Hij heeft van God, dus volgens de wetten van God, het recht over mensen en over de hele schepping. Hij is de beheerder en de beheerser van alles wat geschapen is. En Hebreeën 1 zegt dat Jezus alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Dus de sterren, de planeten, de zonnen, die bewegen zich in de banen die Curios Jezus hen wijst. Hij heerst, hoor je dat? Over elke waterdruppel, over elk stofje, over elk atoompje, over de hoogste sneeuwvlok, op de hoogste berg en de diepste schelp op de bodem van de oceaan. Geen mus valt van het dak en geen haar van je hoofd verkleurt zonder de wil van Curios Jezus. Hij is Heer. Hij heeft alle wijsheid en kennis. Alle bibliotheken bij elkaar van de hele wereld, jongens en meiden, zijn als een soort luciferdoosje vergeleken bij de wijsheid en de kennis van de Heer Jezus. Hij is nooit door iets verrast. Hij weet alle dingen. Hij is Heer. Hij heeft alle kracht. Hij loopt over water. Hij stilt de storm. Hij geneest de zieken. Hij wekt de doden op. En hij roept dode zondaren tot leven. Waarom? Hij is Heer. En omdat hij is opgestaan uit de dood, voert hij, hoor je dat, de heerschappij over levenden en doden. Jezus heeft de sleutels van het koninkrijk en van het dodenrijk. Ongeëvenaarde kracht is in zijn grote naam. Jezus is Heer. En hij heeft de macht om mensen die hun vertrouwen op hem stellen, die zich tot hem bekeren en in hem geloven, kinderen van God te laten worden. Hij rechtvaardigt hen, dat betekent hij spreekt hen vrij. Ze kunnen recht voor God staan vanwege zijn offer. En hij adopteert hen in het gezin van zijn vader. En hij geeft hen nieuw leven, wedergeboorte. Alles is onder zijn voeten gesteld. En straks, ik zei net hè, jongens en meiden, we zien het nu nog niet, maar straks als de Heer Jezus komt, zal hij in de rechtvaardigheid het oordeel vellen. alle machten en krachten die nu nog protesteren, die zullen teniet gedaan worden. Geen zondaar zal wegkomen. Geen goddeloze zal ontglippen. Geen religieus kerkmens die ten diepste altijd zichzelf gehandhaafd heeft en nooit gecapituleerd is voor de Heer Jezus, zal voor hem kunnen staan. Nee, Jezus zal zijn heilige wraak laten gelden en alle stemmen doen verstommen. Satan en zijn demonen, inclusief de antichrist, zullen het nakijken hebben als de Heere der Heren en de Koning der Koningen verschijnt. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. En alle mensen, wil je even heel goed luisteren, alle mensen die ooit geleefd hebben, of nu leven, of nog zullen leven, alle mensen zullen hem als Heer erkennen. Iedereen zal op dat moment moeten erkennen: u bent de Allerhoogste, u bent Kyrios Jezus. U, die Joodse man, die Messias, zal dan publiekelijk gerehabiliteerd worden. Nu is zijn naam nog een vloekwoord. Nu word je soms nog uitgelachen als je zegt dat je bij Jezus hoort. Maar het duurt niet lang meer. Of de hele schepping zal het gaan erkennen. Jezus is Heer. En het gaat op twee manieren gebeuren. Er zal een groep staan. Er zal een grote schare staan. Die zal dat met dankbaarheid, met trots, ik bedoel met gepaste trots, met glorie op hun gezicht, zullen ze Jezus opnieuw als Heer belijden op dat kosmische moment als Christus komt. Ze zullen aan zijn zijde staan. Hij zal met hen verschijnen. En hij zal zeggen: dit zijn degenen die de Vader mij gegeven heeft. Zij hebben hun leven niet lief gehad, maar hebben mijn naam beleden. En nu zal ik hun naam belijden voor mijn Vader in de hemel. Dat zijn de volgelingen van Jezus. Die zich bekeerd hebben. En hun geloof en hun vertrouwen op hem gesteld hebben. Maar er zal ook een andere groep zijn. Er zal ook een andere groep zijn. Die op dat moment, knieën knikkend, schoorvoetend, met schaamrood op de kaken, zal moeten erkennen wat ze in hun leven altijd hebben weggedrukt, heel werelds of heel vroom. Ze zullen moeten erkennen: Jezus is Heer. Maar het is te laat. En hij zal zijn koninkrijk vestigen. Alle goddelozen zullen van hem vandaan geveegd worden. En hij zal tot zijn doel komen met Israël. En uiteindelijk met de hele schepping. Jezus heeft alle macht. En dat vertellen die paar Joodse mannen aan die heidenen in Antiochië. Zoals ik dat vandaag probeer te vertellen aan jou. En ze bekeren zich. Ze capituleren. En ze geloven. Dat was de radicale boodschap. En dat brengt mij gelijk bij de radicale gehoorzaamheid. Want dat staat er in vers 21. De hand van de Heere was met hen. En een groot aantal. Het zit niet in de aantallen. Mag je bidden om duizenden bekeerlingen? Zeker. Mag je bidden om honderden? Zeker. Als je maar nooit vergeet om voor de enkeling te danken. In de hemel vieren ze feest als er één zich bekeert. Vandaag vieren wij feest omdat drie mensen hun getuigenis vertellen. Omdat ze kort geleden of langer geleden al de Heer Jezus hebben leren kennen. En vandaag dat zichtbaar willen maken door de doop. Wat is de reactie? Er staan twee dingen. Zie je dat? Ze geloofden en ze bekeerden zich. Wat is nu geloof? Moet je dat nou in de kerk uitleggen? Nou, als ik voor mezelf spreek, ik had het jarenlang niet helder. Ik dacht, geloof is een soort mystiek gebeuren wat je op een gegeven moment zou moeten overkomen. Sommigen schijnen het te hebben, Ik niet. Ik zag alleen de stoelen en de lampen in de kerk. Weet je wat geloof is? Zo begreep ik later en zo vond ik in het woord van God. Geloof is eigenlijk drie dingen. Is dat je met je hoofd instemt, het is waar. Je hoort het evangelie, je hebt kennis van het evangelie. Christus is voor mij gestorven. Hij heeft de prijs betaald. Met je hoofd. Dat je met je hart instemt. Dat je zegt, God zou het recht hebben om mij verloren te laten gaan. Maar hij heeft de straf op Christus gelegd. Ik geloof dat omdat het woord van God het zegt. Het is niet omdat ik dat bijzonder ervaar nu, of dat ik een bepaald visioen zie, maar ik geloof het omdat het woord van God het zegt. Het is door de prediking van het woord. Je gaat niet meer terugpraten, je gaat geen excuses meer verzinnen, maar je stemt ermee in. Je zegt, Heer, het is waar. Uw woord is de waarheid. En je vertrouwt, let op, kennis. Instemmen met je hart en je vertrouwt met je leven erop dat Christus offer genoeg is. Zijn offer is voor de Vader sterk genoeg, waardig genoeg, volmaakt genoeg om zelfs mijn zonde te vergeven. Dus let op, als je zegt in de Heer Jezus te geloven, zeg je niet zozeer iets over jezelf van kijk mij eens geloven, maar je zegt ik geloof dat Christus het goed gedaan heeft. Ik geloof dat zijn offer voldoende is. Kijk, als je bijvoorbeeld, even een praktisch voorbeeld. Er staan twee mannen voor een groot kanaal. Twee mannen, daar één en daar één. En er liggen twee bruggen. Daar staat een man, die is heel zelfverzekerd, heeft een sterk geloof. En hij zegt, ik kom over de brug aan de andere kant. En daar staat een andere man, die is eigenlijk heel erg bang. Er ligt ook een brug over het water. Die zegt, ik ben eigenlijk wel bang, zou ik het halen? Wie komt aan de overkant? Nou, als je alleen naar die mannen kijkt, zeg je, ja, hij gaat het halen en hij, dat is maar de vraag. Dat is natuurlijk niet waar. De vraag is, zijn die bruggen sterk genoeg? En als hier een hele slechte brug ligt, met een gat in het midden, dan kan zijn geloof nog zo sterk zijn, maar hij gaat een kopje onder. En hij, die staat te beven, die denkt, zou ik het halen? Maar op een gegeven moment toch de stap zet. Als die brug sterk is, dan komt hij er. Weet je wat het geloof is? Is dat je niet zegt, ik kan zo goed geloven. Je geloof zegt, de brug is sterk genoeg. En de brug is het offer van Christus. Snap je dat? Toen ik dat begreep, dacht ik, dan ren ik er overheen. Als Christus het gedaan heeft, als de Vader zegt zijn offer is voldoende, kom tot mij. Dan ga ik. Sterk of zwak geloof, mosterdzaadje geloof of berggeloof, ik ga. Want ik geloof dat de brug me houdt. Weet je wie er niet overheen gaan? De mensen die met vrome woorden blijven dralen voor de brug. Die ontduiken het. Maar vandaag is de tijd. Kom tot hem. Jezus is Heer. Ze geloven. En weet je wat de tweede is? Ze bekeren zich. Wat is bekeren? Ze hebben berouw van hun ikgerichte leven. Van hun leven waarin ze zelf op de troon zaten. Niet hun vertrouwen op Christus stelden. Niet zich onderwierpen aan het woord van God. Dat kan, ik zei dat net al, heel werelds. Dat je ver bij God vandaan was. Misschien nu wel, dat je hier in een doopdienst bent. Misschien uitgenodigd dat je zegt, joh, de kerk is echt niet mijn wereld. Ik zit hier omdat ik iemand wil steunen, medeleven wil tonen, maar geen idee. Ook jij bent uitgenodigd om tot Jezus te komen. Jezus de Heer. En je leven aan hem te geven. En je ikgerichte leven achter je te laten. En je aan hem te geven. Of heel religieus. Misschien dagelijks bezig met de dingen van de kerk en van het geloof. Maar je draalt nog altijd voor de brug. En met vrome woorden hou je het offer van Christus van het lijf. Bekering is dat je je verzet opgeeft. Dat je capituleert. En dat je hem laat gezeggen wat goed is voor jouw leven. En dat je hem gaat volgen. En gaat gehoorzamen. Zoals Saulus, die hele vrome man, Jezus ontmoette, van zijn paard viel, hoorde: ik ben Jezus, ik ben de Heer. En vervolgens zei: wat wilt u dat ik doen zal? Je zou kunnen zeggen, hij legde zijn leven op tafel. En hij legde zijn handen in de handen van de Heer Jezus. Bekering. Dat is niet één keer. Dat is een levensstijl van de voortdurende onderwerping aan het gezag van de Heer Jezus. Wat wij vinden in het woord van God. Misschien klinkt het je streng, maar dit is het beste leven. Kinderen van God die hun vertrouwen op Jezus stellen en zich dagelijks bekeren, dagelijks aan het woord van God onderwerpen, zijn de meest gelukkige mensen. Ze weten zich verzekerd: God is mijn herder die mij leidt. Ik ben niet langer van mezelf. Ik ben niet langer mijn eigen baas. Ik hoef niet langer mijn eigen koers uit te stippelen. Maar het is Jezus die het doet. En weet je wat een voorbeeld van bekering en gehoorzaamheid is? Dat is de doop. Dat is een stap van gehoorzaamheid. Waarin je in het waterbad komt. En je daar gaat staan. En heel bewust je oude leven aflegt. De regie over je leven opgeeft. En zegt: niet meer ik leef. Christus leeft in mij. En daarom sta ik op. Je zal het zien, ze gaan niet onder water blijven. Ze staan weer op. In een nieuw leven met de Heer Jezus Christus. Het kan een heel proces zijn, net als bij Lydia. Of heel radicaal, zoals bij die gevangenisbewaarder. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, als je je geloof in de Heer Jezus stelt, dan hoor je bij zijn koninkrijk. En je zou de doop kunnen zien als het tenue van het koninkrijk. Is dat je zegt: ik laat zien aan ieder die het zien wil, die hier is, of die meekijkt via de livestream, of dit later ziet, zeggen deze drie dopelingen: publiekelijk willen we vertellen dat we bij Christus horen. Dat Jezus onze Heer is. En dat we Hem willen volgen en Hem willen gehoorzamen. Misschien ben je hier. En worstel je. Laat deze boodschap, het getuigenis van deze drie van zo dadelijk, de daad van gehoorzaamheid van hun doop van straks, laat dat voor jou een aansporing zijn om vandaag je leven in zijn hand te leggen, te capituleren. Misschien worstel je met de doop. Misschien vind je het een moeilijk ding. Onderzoek het woord van God. Maar begrijp dat de doop niet zozeer een theologisch issue is, maar een daad van gehoorzaamheid waarin je zegt: ik leg mijn leven in de handen van Christus. Want Jezus is Heer. Halleluja. Amen.